Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Welkom Carolien Hogehout. Je bent nu vandaag te gast bij ons in de podcast.
Hallo.
grappig, aan de keukentafel wederom.
Ja.
De titel vandaag is van 47 jaar loondienst naar creatief ZZP'er. Mm-hmm. Nou, dat belooft een spannend verhaal. En als ik zo naar jouw cv kijk, heb je dus inderdaad best wel veel gedaan. Mm-hmm. En eigenlijk wil ik meteen een beetje springen naar wat mij het eerste opvalt. Ja. En dat is natuurlijk Amerika.
Ja.
Hoe komt Amerika op jouw cv?
Ik zat hier op school in Haarlem en ik ontmoette hier een Amerikaanse jongen en daar kreeg ik een relatie mee. En op een gegeven moment toen ik van school af was, dus ik was 17, toen ben ik samen met hem naar Amerika vertrokken, naar zijn familie.
En, want wat deed hij dan hier in Nederland? Hij was tijdelijk
Hij was op reis gegaan en hij was in Nederland eigenlijk blijven hangen bij de bollenindustrie.
Ja,
de bollen.
Logisch.
Ja, dus toen ik hem leerde kennen, toen woonde hij eigenlijk daar in een kast, in een plantenkast. Daar had hij een matrasje liggen.
Ja.
En later in een kraakpand hier in de Zijlstraat in Haarlem.
Oh.
En en ik ben dus met hem meegegaan. En,
met de intentie om daar even naartoe te gaan? Of had je meteen het idee
geen
van,
idee.
Open,
eigenlijk,
open kaart?
Ja, open. Ja. Ik ging gewoon met hem mee en dan zagen we wel verder. En in die tijd had je natuurlijk geen mobiele telefoon of allemaal dat soort dingen.
Nee.
Dus mijn ouders vonden dat niet zo heel erg leuk. Maar die dachten, als ze zeggen het mag niet, dan ga je toch. En dan is de relatie verstoord.
Mm-hmm.
Dus ik ben toch gegaan, inderdaad, maar met een goede relatie met mijn ouders. En dus brieven schrijven en zo.
Ja.
En zijn vader was behoorlijk rijk, dus die had een groot huis. Dus wij konden daar in huis
wonen.
Terecht.
En waar zitten we dan in Amerika? Of waar ben je dan?
In Hackensack, New Jersey.
Oké.
Ja.
Kijk.
Ja, het was wel grappig, want op de heenweg toen zaten we in het vliegtuig en toen werd er een film gedraaid en het was Superman. Mm. En die probeerde te voorkomen dat Hackensack, New Jersey werd aangevallen of zoiets dergelijks.
Geweldig.
Dat was heel grappig, want daar gingen we dus net naartoe.
Ja.
Maar dus daar ben ik dan...
Maar jullie kwamen daar dus allebei met allebei totaal niks nog gaande. Dus jij moest iets verzinnen en hij moest iets van een baan.
Ja.
Hoe ging dat?
Nou, zijn vader had een bedrijf in autostereo reparatie.
Mm-hmm.
Of eigenlijk een reparatie van allerlei auto-installaties. En daar zijn we allebei gaan werken. Dus ik ben daar in de administratie gaan werken en ik nam de telefoon op enzovoort.
Ja.
En hij werd chauffeur door alles, kapotte radio's op te halen en dan weer rond te brengen. Dus dat ging over verschillende staten, werden die producten rondgebracht en opgehaald.
Ja, en daar ben je voorlopig gebleven of ben je van daaruit nog ergens anders naartoe gegaan?
Nee, we zijn daar heel lang gebleven eigenlijk. Het was wel de bedoeling dat we een woning ergens anders zouden zoeken, maar dat lukte niet zo.
Mm-hmm.
En ik heb ook wel een andere baan gehad, daar bij de Orbex heette dat. Het is in Nederland of de Amerikaanse versie van CNA.
Mm-hmm.
Maar ik weet niet meer of dat nou dat moment was of daarna, want we zijn anderhalf jaar daar gebleven.
Ja.
En je hebt natuurlijk een vergunning voor een bepaalde tijd. Dus op een gegeven moment moest ik weg.
Mm-hmm.
En toen zijn we hebben we 3 maanden in Marokko gezeten. En toen zijn we nog in Nederland geweest een tijdje. En toen zijn we weer teruggegaan.
Okay.
En toen kon ik er een jaar blijven. En toen moest ik er inderdaad weg. Toen is echt die immigration service, die is ook daar aan huis geweest.
Oh,
om te kijken of ik wel vertrokken was.
Ja.
Dus dat was wel heel jammer dat ik weg moest, maar...
En toen bent we naar Nederland gegaan. Dus je bent daarom terug naar Nederland gegaan.
Ja.
Oh, en de relatie was nog aan, zeg maar. Dat was niet dat de relatie over was.
Nee, dat was nog wel aan, maar dat was niet heel erg best. En hij is toen op een gegeven moment naar Nepal, India enzovoorts gegaan.
Okay.
En daar wilde ik niet naartoe en ook zeker niet meer met hem.
Ja.
Dus toen is het uitgegaan.
Ja. Ja. Dus je bent toen definitief in Nederland terechtgekomen. Eigenlijk toen je terug naar Nederland ging, had je al zoiets van... ik ga niet meer die kant op.
Ja. Ja.
Ja, dan kan ik natuurlijk van alles nog gaan vragen over Amerika. Maar we gaan toch even terug naar jouw loopbaan. Mm-hmm. Want er is, je bent toen van alles gaan doen. Je bent vooral op een gegeven moment muziekinstrumenten gaan verkopen. Want daar zit een switch, daar zit een verhaal. Ik ken dat verhaal niet, maar ik weet dat je me dat zo tussen neus en lippen door vertelde. Dus wat
ja,
is
dat
het
is
verhaal?
Nog niet de switch. Dat was later eigenlijk pas. Okay. Ik speelde altijd muziek, ook in Haarlem. Ik zat hier op de PA, de kweekschool aan de Leidsevaart.
Mm-hmm.
En ik deed de HAVO-afdeling en daar was ook een bandje, mm-hmm. Volksmuziek. En daar ben ik toen aan mee gaan doen. Dat was eigenlijk al voor dus dat ik naar Amerika ging.
Ja.
Maar ik maakte heel veel muziek. En dat was eigenlijk mijn ding helemaal. Dus ik wilde iets doen met muziek. En toen heb ik gesolliciteerd bij Hampen op het Spui.
Mm-hmm.
In Amsterdam.
Ja.
En daar ben ik aangenomen. En daar heb ik 13 jaar gewerkt.
Ja.
Met heel veel plezier. Ik heb... het verkopen van muziekinstrumenten is gewoon al heel erg bijzonder, heel leuk. En je zit natuurlijk in een winkel waar continu muziek is.
Ja.
Dus mensen
komen...
En
je had veel kennis van, van diverse muziekinstrumenten? Of speelde jij specifiek één instrument?
Ja, ik speel viool.
Ja.
In de loop der tijd doe je natuurlijk heel veel kennis op. En het jammere is dat je met viool juist niet zo heel veel kan.
Mm-hmm.
Want de meeste mensen die een viool komen kopen... Dat zijn mensen die spelen het al en die kunnen hem dus zelf uitproberen.
Ja.
En als het kinderen zijn, dan wordt dat meestal uitgezocht door de leraar. En dat zijn dan kleine viooltjes, een kwart, een half, een driekwart.
Ja.
En die ga je niet laten horen. Dat zijn allemaal fabrieksviooltjes. Dat stelt niet zo heel veel voor.
Dus je hebt daar eigenlijk in de praktijk heel veel geleerd over verschillende muziekinstrumenten.
Ja.
In de winkel.
Ja, ja. En dan, blokfluiten verkochten we heel veel. We hadden ook een goede blokfluitreparateur. En dan vertel je natuurlijk over de houtsoorten, waar die instrumenten van zijn gemaakt. De voordelen qua het geluid, maar ook qua onderhoud.
Mm-hmm.
Alle andere instrumenten, klarinetten, saxofoons. We hadden toen ook nog contrabassen, celli. En beneden in de kelder een hele percussieafdeling.
Wauw.
Ja, dus daar moet je dan ook natuurlijk wat van weten op een gegeven moment.
Ja.
Dus op een gegeven moment weet je natuurlijk van alles wel wat.
Ja.
En later kwamen er steeds meer elektronica, microfoons, effectpedalen.
Waanzinnig,
elementjes om je instrument te versterken.
Mm-hmm.
Dus ja.
Klinkt heel leuk en heel gevarieerd, maar je bent toch weggegaan. Er was toch op een gegeven moment zoiets van nu... Of wat is de reden dat je op een gegeven moment dacht van nou...
Ik werkte er 13 jaar. Ik merkte op een gegeven moment dat ik ook van sommige dingen niet genoeg wist. Dus ik vond het wel vervelend als iemand kwam voor een effectpedaal en ik wist er niet genoeg van. En dan moest ik vaak toch de andere collega's roepen. Wat ik wel heel leuk vond, ik bestelde de muziekboeken. Dus daar was ik altijd heel druk mee bezig. Vond ik heel erg leuk om te doen.
Mm-hmm.
We hadden ook allerlei muziekvideo's. Maar ik had het op een gegeven moment wel een beetje gehad. En je zit natuurlijk ook erg op elkaars lip. De Hampen is op een gegeven moment overgegaan naar Hampen en Berkel muziek.
Mm-hmm.
En dan wordt je collega je leidinggevende ineens, je baas. En dan veranderen de verhoudingen natuurlijk ook een beetje. Dus toen dacht ik van, ik ga eens kijken wat er nog meer is.
Mm-hmm.
En toen ben ik eigenlijk verschillende dingetjes gaan doen. Ik ben op een salonbootje gaan werken op de grachten van Amsterdam.
Mm-hmm.
In de catering.
Mm-hmm.
Ik ben bij de VARA gaan werken, de public service.
Ah ja, dat ken ik.
Ja?
Ik heb ook een tijd bij de VARA gewerkt.
Ook bij de public service?
Nee, maar wel, ik had wel te maken met de public service, omdat we programma's maakten. Grappig. Ja.
En dat vond ik ook heel leuk trouwens. En als vrijwilliger bij Stichting AAP ben ik gaan werken.
Ja.
Dat kwam ook omdat mijn vader, of mijn ouders waren donateur van Stichting AAP. En Stichting AAP ging toen verhuizen van Amstelveen of Aalsmeer eigenlijk naar Almere. Dus mijn vader zei van, nou ja, dan zullen ze vast wel mensen zoeken, want het wordt groter. Mm-hmm. Dus misschien kan je eens gaan kijken of je daar wat kan doen. Dus toen ben ik op de zondag bij Stichting AAP gaan werken.
Oké. Maar dan ik kan me herinneren dat je me iets vertelde dat voor die Stichting AAP er iets met Bart Wezel of een programma maken?
Bart Westerveld. Bas Westerveld.
Bas Westerveld.
Ja, nee, maar dat ging over de switch van muziekinstrumenten verkopen naar dierverzorger.
Ja, oké. Okay.
Ja, dat ik bij Stichting AAP ben gaan werken heeft ook weer te maken gehad met Amerika. Mm-hmm. Omdat het gezin waar ik woonde en werkte, die hadden een aapje.
Oh joh,
ja, die hadden
als huisdier?
Als huisdier, als mascotte eigenlijk meer.
Oh, okay.
Hij stond in het autostereo bedrijf. Mm-hmm. Charlie heette die, het was een klein kapucijnaapje. En Charlie die zat in een kooi. En die was ontzettend triest. Heel zielig. Dat bedrijf het was daar vaak koud. Het was veel lawaai door al die autoradio's die steeds op volle sterkte uitgeprobeerd werden. Mm-hmm. Uitgetest werden. Dus hij zat in de herrie.
Ja.
En hij had één kooi die eigenlijk nooit schoongemaakt werd.
Mm.
Want je kon er niet bij. Een aap is in principe gevaarlijk.
Ja.
Dus hij werd eens per jaar, geloof ik, werd hij naar buiten gereden.
Hmm.
En hij werd met de hoge drukspuit zijn kooien schoongemaakt.
Hmm.
Nou ja, en ik zat heel vaak met Charlie's handjes in mijn handen.
Oh.
En dan zat ik zijn handjes warm te blazen.
Ja.
En dan zat hij mijn nagels schoon te maken. En dan maakte ik zijn nageltjes schoon.
En in deze tijd steunde jouw ouders al Stichting AAP. Jij kwam uit
een
gezin
die...
Ja, dat wist ik niet.
Trouwens, nee.
Oh, wat grappig.
Nee, dat wist ik eigenlijk niet, maar...
Wisten zij wel van die AAP in Amerika? Of heb je dat niet?
Ja.
Ja,
maar we hebben het er nooit op die manier over gehad eigenlijk. Nee.
Oh.
Ja, misschien was het ook wel later, want die hele hampenperiode zat er natuurlijk ook nog tussen.
Ja.
Maar...
Maar daar begon eigenlijk.
Daarom wilde ik ook met die apen iets doen. Om iets terug te doen voor Charlie.
Mm-hmm.
En daar heb ik heel veel verdriet van gehad. Ik vond het zo zielig. En ik heb ook op een gegeven moment geprobeerd om via aap Charlie in beslag te laten nemen.
Zo.
Dus ik heb een Amerikaanse primaten rescue center gecontacteerd. En gevraagd of zij wilde kijken of zij hem in beslag konden nemen. Maar zij deden maar niks. En op een gegeven moment heeft een Amerikaanse collega van AAP gebeld naar dat bedrijf waar ik werkte.
Ja.
En onder het mom dat zij een autostereo wilde laten repareren. En toen zei ze, toen ze het adres vroeg, is dit het bedrijf met dat aapje? En zeiden ze, ja, dat klopt, maar die is net overleden.
Och, joh, ja.
Maar hij is 22 geworden, het arme dier.
Ja.
Want hij had één stokje in zijn kooi waar hij kon zitten. En dan kon hij alleen maar een beetje krom zitten. Nou, het is echt super, super verdrietig.
Ja.
Maar goed, toen werkte ik dus bij Stichting AAP. En op een gegeven moment was er een programma van Yvonnie. En dat ging ook over carrière switch. En toen ben ik onder andere geïnterviewd.
Oh, echt waar, joh? Bij Yvonnie?
Ja.
Oh, en...
Nou ja, niet bij het programma van Bas. Die kwam dus langs bij Stichting AAP.
Ja.
En daar ben ik een van de mensen die is geïnterviewd. Er waren natuurlijk wel meer mensen die vanaf een gewone baan naar Stichting AAP zijn gegaan.
Ja, wat grappig. Dus, en wat deed jij bij Stichting AAP dan? Wat was jouw rol dan?
Nou, ik ben begonnen als vrijwilliger. Mm-hmm. En dan, ik maakte de verblijven schoon en hielp met het voer klaarmaken van de dieren.
Mm-hmm.
En Stichting AAP was toen nog heel klein. Dan kon je met het voltallige personeel aan één tafel lunchen.
Ja.
Dus we waren met z'n negenen, denk ik, op een dag.
Mm-hmm.
Misschien soms wat minder. En toen ben ik al gauw in vaste dienst gekomen. En dus ik zorgde voor de dieren. Dus je komt binnen en je kijkt eerst of alle dieren oké zijn. En dan ga je het voer klaarmaken voor de dieren. En dan op een gegeven moment, bij Stichting AAP in Almere hadden ze natuurlijk al meer ruimte.
Mm-hmm.
Dus dan hadden alle dieren, die hadden zeg maar vier aan elkaar gesloten kooien, die dan ook weer naar buiten doorgesluist konden worden.
Mm-hmm.
Dus dan zet je zo'n dier of de groep zet je in een verblijf. Dan doe je de luikjes daartussen dicht. Ja. Dan heb je dus een lege kooi. Die ga je schoonmaken.
Ja.
En die vul je dan weer met nieuwe... Ja, houtmot hadden we toen, dus houtsnippers.
Ja.
En dan laat je ze weer in het schone verblijf waar je voer in hebt gedaan.
Maar dit is een tijdelijk verblijf, denk ik. Of zie ik dat verkeerd?
Ja, nou in principe is het tijdelijk, want de bedoeling is dat ze allemaal worden herplaatst.
Ja.
Maar sommige dieren worden nooit herplaatst. Dat ja. kan ook, maar in principe is de bedoeling dat ze worden geresocialiseerd.
Mm-hmm.
En dan herplaatst. Zodat het, het opvangcentrum niet vol loopt.
Ja.
Dus
ja.
daarom is er natuurlijk ook een non-breeding policy. Dus de dieren kunnen zich niet voortplanten. Want anders dan, dan krijg je je eigen opvangcentrum vol met
precies, snap ik.
Nakomelingen. Dat is niet de bedoeling.
Maar je zei, ze zijn klein begonnen, inmiddels zijn ze groot. Maar dan denk je
heel groot.
Wie heeft er nou een aap? Of wat, hoe? Het is toch heel zeldzaam dat mensen aap? Of ben ik nou helemaal verkeerd?
Nou ja, destijds, toen Riga, Reusien en haar man Okko begonnen... dat is inmiddels 35 jaar geleden, nee, of langer nu, 40 jaar geleden geloof ik.
Mm-hmm.
Ja, toen hadden nog wel mensen in Nederland een aap als huisdier. Dat was nog niet zo heel gek.
Ja, en, maar het is nu wel een dalende tendens.
Ja, het mag niet meer.
Nee.
Dus het komt nu bijna niet meer voor. Maar er zijn nog wel mensen die bijvoorbeeld in Marokko een aapje hebben gekocht.
Ja.
En denken van, nou dat is leuk, of ik red dat dier. Dat kan ook, hè?
Ja.
Maar dan ontdekken ze al heel snel dat een aap, ten eerste gevaarlijk is.
Mm-hmm.
Ten tweede schreeuwt hij en hij poept en hij maakt alles stuk.
Ja.
En op een gegeven moment wordt een aap, als hij in de puberteit komt, dan moet hij bewijzen wat zijn positie is. Dus dan gaat hij zijn rangorde bevestigen.
Ja.
En dan als het een vrouwtje is, zal hij dan wat vaker het vrouwtje... aanvallen.
Als de vrouwtje of als de mannetjes bedoel je?
Nee, juist dan...
De vrouwtjes onderling vallen elkaar aan.
Ja, dan is het juist dat hij dus de rangorde wil bepalen.
Oh,
en en we hebben ook wel eens een verhaal gehoord van een aap die bij ons uiteindelijk is gekomen bij Stichting Aap. Waarbij het in principe wel goed ging totdat de eigenaresse ziek werd en zwak werd. En toen dacht hij, dit is mijn kans en nu kan ik mijn rang verhogen.
Mm-hmm.
En toen ging het fout.
Ja.
Dus het is, de meeste apen die bij Stichting Aap komen, die worden in beslag genomen. Of door de eigenaren afgestaan of gedumpt.
Ja.
Ja.
Jee, wat een triest. Maar goed, je was dus echt wel heel bevlogen. Iedereen natuurlijk die voor die stichting werkt, denk ik.
Ja.
Maar toch op een gegeven moment weer tijd om verder te gaan.
Ja, ik heb er 22 jaar gewerkt.
22 jaar?
22 jaar en in eerste instantie dus in de dierverzorging, totdat ik in verwachting was van mijn eerste kind.
Ja.
En toen werkte ik ook nog in de quarantaine. En op een gegeven moment is dat dan gevaarlijk natuurlijk. Hè? Dan wil je niet dat je met zoonose in aanraking komt. Dus toen ben ik op kantoor begonnen. En dat was dan op de afdeling opvang en herplaatsing.
Ja.
En daar ben ik uiteindelijk blijven hangen of doorgegroeid, zeg maar.
Ja.
En, maar ook dat veranderde. Weet je, in eerste instantie ben je heel klein, je doet heel veel, je hebt veel contact met de herplaatsadressen, de mensen die dieren afstaan. Dus je doet van alles en nog wat. En op een gegeven moment groeit die organisatie, krijg je steeds meer versnippering in je werk, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus het,
en dat maakt het werk niet leuker.
Nou ja, ik vond het niet leuker en ik kon het op een gegeven moment ook niet echt heel goed meer, denk ik.
Mm-hmm.
En weet je, op een gegeven moment dan hadden we standaard antwoorden ook. Hè? Omdat we zoveel aanmelding kregen en zo druk hadden, dat je niet meer iedereen heel persoonlijk te woord kon staan. En veel werd gedigitaliseerd en het ging af en toe mijn pet te boven.
Ja.
En daardoor vond ik het op een gegeven moment ook niet leuk meer, kreeg frictie.
Mm-hmm.
En toen dacht ik wederom,
tijd om te gaan.
Misschien moet ik maar wat anders gaan doen.
Ja, tijd om te gaan. Ja. Maar dit zijn dus allemaal banen inderdaad in loondienst. En nu, de meest recente switch is natuurlijk heel interessant. Want je hebt gekozen voor zelfstandig ondernemerschap.
Ja, maar en er zat ook nog een ander baantje tussen, hè?
Ja, zeker. Ja. Ik maak ook een hele grote sprong.
Oh, je maakt een grote sprong.
Ik maak gewoon lekker een grote sprong. Ja. Want ik bedoel, 47 jaar loondienst, dat is natuurlijk een lang verhaal.
Ja.
Maar je bent van loondienst naar zelfstandig ondernemerschap gegaan. Dat is al best een sprong.
Ja.
En je hebt ook echt gekozen voor iets heel creatiefs. En dan denk ik, goh, je bent eigenlijk twee opleidingen gaan doen.
Ja.
Meubelstofferen en stemacteren.
Ja.
Hoe ontdek je dat je dat leuk vindt?
Nou, het stemacteren had ik al heel lang. Dat ik dacht, dat lijkt me heel erg leuk. En ik had het idee dat het ook heel goed verdiende.
Je had het idee, dus
ja,
dat is niet
ik
de
weet
waarheid.
Het niet. Nou ja, goh, ik heb nog geen opdrachten eigenlijk. Maar okay. Ik dacht, dat had ik wel eens gehoord. Dat volgens mij was het de dochter van Tineke de Nooi die dat doet. En die verdiende volgens mij heel erg veel.
Mm-hmm.
Dus ik dacht van, nou, dat lijkt me heel erg leuk om te doen. En nou ja, als dat goed verdient, is het natuurlijk helemaal mooi.
Ja. En je hebt een mooie stem, want nu ben je verkouden, maar je hebt nog steeds een hele mooie stem.
Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. Nou ja, dat. Maar ja, ik heb wel gemerkt met die stemopleiding dat dat niet alles is.
Nee.
Dus je kan een mooie stem hebben, maar je moet wel kunnen acteren. Het is stemacteren, heet het ook. En je moet dus wel iets kunnen uitdragen.
Ja, ja.
En ik heb al wel gemerkt dat dat niet... Nou ja, mijn allersterkste kant is tenminste om iets echt heel enthousiast aan te prijzen. Een reclame, een ding met heel veel dit soort. Dat is niet echt mijn ding.
Ja, en dan heb je natuurlijk nog films, want daarvan weet ik een beetje van dichtbij. Dat is natuurlijk heel grappig dat je in zo'n animatiefilm een figuur... Dat is misschien makkelijker of is dat ook wel?
Dat is ook niet heel makkelijk. Ik ben ook wel een beetje... Misschien dat ik daardoor ook veel banen ook wel op een gegeven moment ben zat geworden. Omdat ik ook wel... Ja, eigenwijs klinkt misschien een beetje stom. Maar ik heb wel een behoorlijke sterke mening. En dan denk ik heel vaak van... Nou, ik vind het gewoon niet oké. Ik vind het stom.
Oh, ja.
En ik vind soms de Nederlandse stemmen van films, animatiefilms, daar hou ik niet zo van.
Oh, oké. Okay.
Dus ik denk ook niet dat dat helemaal mijn pad is.
En dan blijft over een beetje de leesboeken, of niet?
Ja, of documentaires.
Oh ja, ja.
Of er zijn ook wel andere dingen. Nou, weet je waar ik op zich wel geschikt voor was voor de gebruiksaanwijzing van medicijnen.
Hello.
Om dus heel vriendelijk te vertellen... Dat het niet zo heel erg is, maar dat het wel goed is om dit medicijn te nemen.
Ja, geweldig. Oké. Okay.
Dat lag mij wel.
Ja.
Maar ook dus documentaires of misschien televisieprogramma's een beetje serieuzer.
Ja.
Mijn vader was ook leraar. Ik weet niet, ik heb dat een beetje meegekregen, denk ik. Een beetje een onderwijzende stem.
Ja, ja, ja.
En ik vond demonstraties, workshops geven, vond ik heel erg leuk. Dus,
ja. Grappig. Je vader was leraar in wat?
Nederlands.
In Nederlands? Ja. Verklaart een hele hoop.
Dat vond ik heel erg leuk om te doen.
Ja.
Maar ik heb wel gemerkt met die opleiding dus dat je dan... ik moest heel vaak iets overdoen. En dan moest ik, om in de stemming te komen, zeggen van... Dit is heel erg leuk. En dan de zin uitspreken.
Dus
het is niet zo makkelijk als je denkt.
Je denkt, ja.
Het is wel heel erg leuk, maar het is niet zomaar iets oplezen.
Nee.
Dus ik weet wel dat de eerste keer dat ik iets moest oplezen ging over... En dat was een om mensen te stimuleren om te geven aan een goed doel.
Mm-hmm.
En dat had ik dan een paar keer voorgelezen. En toen was het commentaar van... misschien moet je het nu zo voorlezen... dat de mensen denken dat het ook nog zin heeft... om een donatie te doen... dat het niet al te laat is, zeg maar.
Ik kan me voorstellen dat in leven niet 1, 2, 3 eenvoudig is. Maar tegelijkertijd met die opleiding... deed je dus ook dat meubelstofferen.
Ja.
Dat is ook weer totaal iets anders. Had je ooit daarvoor ook al iets gedaan? Hoe kom je bij meubelstofferen?
Eigenlijk door mijn zoon. Die kwam van de middelbare school en die moest een opleiding gaan kiezen. En toen zijn we naar verschillende open dagen geweest en ook naar de open dag van het Houten Meubeleringscollege in Amsterdam. En er waren we voor hem en hij was, hij was niet zo heel erg enthousiast eigenlijk. Maar ik zag daar ook een opleiding stofferen, meubelstofferen. En toen zei ik van, goh, dat lijkt mij eigenlijk wel leuk. Zullen we eens naar binnen lopen?
Mm-hmm.
En toen kwam de lerares op ons af en die zei tegen mijn zoon van, goh, wat leuk dat je hier komt kijken, dat je geïnteresseerd bent. En hij was zoiets van, nou ja, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd. Dit is meer mijn moeder. Dus, en toen zei ze, nou ja, dat doen we ook. Op zaterdag doen we het voor volwassenen.
Ja.
En nou ja, als je het leuk vindt. En zij was heel enthousiast en heel aardig ook.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, god, nou, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
Mm-hmm.
Als ik daar ooit eens tijd voor heb. En nou ja, dat heeft wel vrij lang geduurd. Mijn zoon is inmiddels al van de opleiding af. Die heeft uiteindelijk wel de opleiding meubelmaken gedaan.
Oké, okay. Nou, wat grappig.
Ja.
Ja,
en daar is hij ook afgestudeerd. En eigenlijk later pas, dus in de coronatijd, toen ik een tijdje thuis kwam te zitten,
ja,
toen dacht ik, goh ja, nou ja, wat zal ik nog gaan doen met mijn mm-hmm. leven? En toen dacht ik, goh, laat ik eens kijken of ik die opleiding kan gaan doen.
Ja.
En daar heb ik me voor ingeschreven. Daar kon ik toen niet terecht, omdat er door de coronamaatregelen maar heel weinig mensen mee konden doen. Maar gelukkig werden vlak voordat die opleiding begon, werden de coronamaatregelen opgeheven.
Ja.
En toen kon ik daar toch terecht. En toen ben ik begonnen een tweejarige opleiding.
Ja, inmiddels afgerond. Inmiddels voor jezelf begonnen.
Ja, ja.
Mooie website. En laatst zag ik je staan op een, hoe heet dat? Niet een markt. Want het was
De Maker Market was dat in een ja, het is wel een marktje voor jonge, innovatieve, creatieve mensen, zoiets. Nou ja, jong ben ik niet.
Nou ja, in zekere maar, zin wel. Hè?
Ja, van geest. Van geest in ieder geval.
Ja.
Maar dan moest je ook eerst even laten zien wat je had. Want mm-hmm. ik naast het meubel stofferen maak ik nu kussens van...
Ja,
ik mag geen oude dekens zeggen, want dat klinkt niet goed. Hoe heet het ook alweer? Vintage dekens.
Ja,
dus die snuffel ik dan op en dan was ik ze eerst natuurlijk. En dan maak ik van oude dekens maak ik kussens.
Ja, en je zoon doet niks meer met dat vak. Of het is niet zo dat jullie elkaar inspireren samen of zo, dat kan me voorstellen.
Nee, hij vond het halverwege de studie eigenlijk niet zo leuk meer.
Nee. Okay.
Dus hij heeft het wel afgemaakt, maar hij doet nu iets heel anders.
Ja.
Hij is nu met websites bezig.
Oh ja.
Dus hij heeft mijn website gemaakt.
Nou, complimenten, want dat ziet er heel leuk uit.
Dankjewel, dat zal ik zeggen.
Ja.
Ja, vind ik ook. Vind ik ook heel leuk. Ja, was ook heel leuk om te doen.
Ja. Maar goed, dan natuurlijk dat zelfstandig ondernemerschap is best een mindswitch, hè?
Ja.
Hoe is dat? Inmiddels ben je al even op weg, dus kan je al een beetje terugblikken.
Ja. Wow. Ja, nou ja, heel spannend. En ik heb natuurlijk geen baan meer. Ik heb, mijn moeder is vorig jaar overleden, of inmiddels al anderhalf jaar geleden.
Ja.
Dus daar is een erfenis van vrijgekomen, waardoor ik eventjes de mogelijkheid heb om dit te doen, dit op te zetten.
Ja, precies.
Maar ja, het geld gaat wel snel, hoor.
Ja,
dus ik
ja.
heb wel de hele tijd een enorme druk op mijn schouders eigenlijk van kan je dit wel doen? Waar ben je mee bezig? Moet je niet toch een baan zoeken? Enzovoort.
Ja. Heb je voor jezelf een beetje een termijn gegeven? Want ze zeggen wel dat het zeker minimaal een jaar of langer duurt voordat het een beetje van de grond komt. Heb je voor jezelf ook een beetje zo'n planning?
Nou ja, ik had mezelf een jaar gegeven.
Oh ja.
En ook eigenlijk een bepaald bedrag dat nog op mijn rekening moet blijven staan voordat ik alarm moet slaan.
Mm-hmm.
En dat, dat gaat op zich wel snel.
Mm-hmm.
Dus... Ja, maar ik heb nu wel wat opdrachten. Dus ik vind het ook best lastig om een baan aan te nemen. En dan te moeten zeggen, ik kan het nu niet doen, want ik moet aan het werk.
Ja,
weet je wel?
Precies. Ja,
dus dat vind ik nog een beetje lastig om in te schatten.
Er zit een soort kantelpunt dus eigenlijk een beetje. Dus dat is misschien toch nog een beetje de tijd geven.
Ja.
Dat is logisch, hè? Ik bedoel, dat is ook het verschil natuurlijk tussen dat zelfstandig ondernemerschap.
Ja, ja.
Dat je niet automatisch dat inkomen aan het eind van de maand hebt. Nee,
precies. Dus ik moet inderdaad nog eventjes goed kijken en dan bedenken van, wat ik nu heb verdiend, dat zou ik anders hebben verdiend in, zoveel dagen werken bijvoorbeeld. Dus ik heb nu toch wel, en ik werk natuurlijk niet fulltime meer, dus... Nou ja, als ik dat bereken, dan kom ik nog best aardig uit. En ik verkoop ook af en toe wat dingen, ook nog... Ik heb, we samen met mijn zus hebben op de verzamelbeurs aardig wat spullen van mijn ouders kunnen verkopen. Dus mooie spullen hebben een mooie nieuwe eigenaar gekregen. Dat was eigenlijk ook wel heel, heel leuk eigenlijk.
Ja.
Dus dat, nou ja, dat inkomen, dat tel ik er dan maar een beetje mee op.
Ja.
En ja, ik sta nu sinds kort ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Ja.
Daar heb ik ook goed over moeten nadenken. Omdat ze in eerste instantie bij de Kamer van Koophandel zeiden van... nou, we weten wel goed waar je aan begint. Want de Belastingdienst weet ook meteen wat je aan het doen bent.
Ja, ja, ja.
Dus die eerste keer dat ik me ging inschrijven... toen ben ik zonder in te schrijven weer naar huis gegaan. Want ik dacht, ik moet het niet doen.
Ja.
Maar ja, als je professionele opdrachten wil krijgen... Ja, dan moet je toch een BTW-nummer hebben. Een KVK-nummer eigenlijk.
Ja.
Dus ja, ik heb me nu uiteindelijk toch ingeschreven.
Ja.
En ja, dus, nou ja.
En, serieuze stappen, ja.
Ja,
ja.
Ja, en het moet de markt waar ik op heb gestaan, heb ik niet veel verkocht. Maar weinig mensen verkochten veel die dag. Maar ik heb wel veel kaartjes uitgedeeld en hoop dat daar wat bekendheid uit komt. Ik probeer wat meer op markten te gaan staan.
Ja, leuk. Leuk.
En ik heb wel een mooi visitekaartje, vind ik. En ja, wat ik, die opdracht die ik nu heb, ik hoop dat daar dus ook weer wat uit voortkomt.
Ja, en zo gaat het natuurlijk vaak een beetje, hè? Dus van de een komt het ander. En, en wat je ook natuurlijk altijd wel weer gedaan hebt, is met die blikken. Die vintage blikken.
Ja.
Is dat hobbyisme of zou dat ook nog iets kunnen zijn wat je erbij kan nemen als apart tak van sport?
Nee, dat is eigenlijk echt wel een hobby.
Hobby, ja.
Ja. Nou ja, en ik heb natuurlijk hier tussen bij het Cacao Lab gewerkt, op de Zaanse Schans, waar ook de blikken werden verkocht.
Precies.
En dat was eigenlijk mijn laatste baan. En de laatste 6 jaar werkte ik op de Zaanse Schans. En dat was superleuk, vind ik. Dat mis ik eigenlijk nog best heel erg, want het is wel eenzaam, dit nu. Hè. Ik zit nu thuis en ik...
Geen collega's.
Geen collega's. En op de Zaanse Schans was de aanloop en de gesprekken, die waren natuurlijk de hele dag.
Ja.
En dat is nu niet. Je zit in je eentje en dat is wel een overgang.
Ja, en de mensen die samen met jou de opleiding hebben gedaan, heb je daar dan nog contact mee?
Ja.
Zijn dat ook mensen die voor zichzelf zijn begonnen of eerder een beetje...
Nou, de meeste hebben gewoon een baan en doen het daarnaast.
Mm-hmm.
Maar ik weet nog dat op de eindexamen-expositie van het HMC, toen... er waren er veel mensen die zeiden, en wat ga je nu doen? En toen stonden we met een paar klasgenoten en die zeiden van, nou ja, ik doe het er een beetje bij. En toen zei een ander van, nou ja, maar hobby is het eigenlijk niet meer, want we hebben echt een vakopleiding gedaan. En toen dacht ik, daar heeft hij helemaal gelijk in. Het is, ik dacht toen eigenlijk ook nog, ik ga het als hobby doen.
Ja.
Maar ja, het stoppen met mijn baan is sneller gegaan dan ik van plan was eigenlijk. En dus ook het voor mezelf beginnen is sneller gegaan dan ik had gedacht.
Ja.
Ik heb ook heel eerlijk gezegd bij veel lessen op het HMC over helemaal voor jezelf beginnen een beetje niet zo heel goed opgelet.
Zo van, dat is niet voor mij.
Ik dacht, dat is niet voor mij.
Ja. 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 Ja, maar daarom is het misschien, kan dat wel, hè? Als je zegt, gemis van collega's, zou contact met hun best interessant kunnen zijn. En ik ben niet geweest bij jouw examen. Dat was een soort van tentoonstelling. En ik heb goede geluiden gehoord. En dat is best leuk als je elkaar op die manier opzoekt en misschien versterkt of zo. Ik weet het niet hoor. Dat is top of mind wat ik nu zeg.
Nou ja, we hebben gewoon contact met elkaar. En je vraagt van, goh, ik heb nu deze opdracht. Wat zou jij vragen ervoor? Want dat is heel moeilijk, hè? Om een stoffeeropdracht om van tevoren een offerte te maken. Omdat je bent nog niet een professionele, ervaren stoffeerder. Dus je doet er langer over dan een ervaren stoffeerder.
Ja.
Dus je kan ook niet hetzelfde uurloon vragen natuurlijk. En
nee.
Ik merkte nu ook bij de laatste opdracht dat ik heb heel veel gereedschappen in huis, maar één ding had ik dan net niet.
Mm-hmm.
Weet je, dus dan duurt het ook weer wat langer, want dat moet je dan toch weer aangeschaffen enzovoort.
Ja.
En ik heb ondertussen ook nog een cursus meubelrestauratie gedaan. Want je merkt ook dat sommige dingen die je krijgt, die wiebelen. De stoelen wiebelen een beetje.
Ja.
Dus in plaats van die met een beetje lijm oplossen, heb ik dan ook geleerd hoe je dat echt goed moet oplossen.
Mm-hmm.
En gisteren nog naar het HMC geweest voor een themaavond van Molen de Kat.
Ah ja.
Wat grappig, de buren van de Zaanse Schans.
Ja.
Waar je dus ook weer leert over houtrestauratie enzovoorts. En, dus er komt meer bij kijken dan je denkt. Maar ja, we houden contact, maar we zijn niet Ja, het zou leuk zijn als je met elkaar een atelier zou kunnen hebben,
ja,
weet je wel?
Ja, precies.
Dat je dan de kosten ook kan delen, want ik kan nu nog niet echt een atelier betalen.
Nee,
dat zou,
snap ik. Ja.
Ja, zou ik wel willen.
Ja.
Want ja, ik had laatst toevallig iemand op bezoek van een meubelstoffenbedrijf, waar ik stalen boeken had aangevraagd. Ja, en dan heb ik natuurlijk nog niet een mooi atelier om te laten zien. Ik heb wel een atelier.
Ja.
Maar ja, het, groot is het niet.
Nee.
Dus ja, hij was niet echt onder de indruk nog.
Ja.
Maar ja, iedereen begint klein.
Ja, precies. Ja, precies.
Maar ja, ik heb veel stoffeerders gesproken. Ook professionele stoffeerders voor tips en tricks. En de meesten zijn gewoon klein begonnen. Soms nog vanuit hun ouders.
Ja, precies.
Alleen ben ik natuurlijk op latere leeftijd begonnen.
Ja.
En wil eigenlijk meteen professioneel... Tchik.
Ja, en gewoon doorschieten.
Ja. Ja. Ik heb niet de tijd om... om jaren door te groeien. Ik moet echt wel... Ja. Nou ja, tenminste, ik wil graag... Ja,
en tegelijkertijd beleef je er plezier aan. Dus zou je kunnen denken van... Goh, die tijd is aan mij. En ik ga het allemaal pakken. En ik ga gewoon stap voor stap verder.
Dat
kom
is
je
het
uit
ook.
Een ondernemersfamilie eigenlijk? Nee. Je vader was leraar, je moeder...
Moeder was onderwijzeres.
Oh, nou. En wat onderwijzeres op de...
Lagere school.
Lagere school, ja.
Ja, totdat ze trouwde, hè. Toen werd ze ontslagen.
Zo ging dat toen.
Ja. Dus zij is ook nooit meer in het onderwijs gegaan.
En je zus ook niet?
Nee, en mijn broer ook niet.
Ja.
Nee.
Oké.
Okay. Nee, totaal niet.
Je bent helemaal in je eentje een soort van pionieren. Maar dat ben je wel gewend. Want althans, Amerika was ook niet... was ook een avontuur.
Ja.
Maar we gaan een beetje richting afrondingen. En dan is het altijd een beetje zo, twee vragen. Als je terugkijkt op wat je allemaal hebt gedaan, wat zou je misschien anders hebben gedaan? Of zou je iets anders hebben gedaan?
Ja, ik weet het niet. Daar heb ik natuurlijk zelf ook over zitten nadenken. Nou, ook nu dat ik deze stap heb genomen, omdat je dan denkt... Nou, ik ben af en toe bijna jaloers op mensen die het al vanaf hun 30ste doen, dat meubelstofferen, weet je. Dan denk ik van, oh, wat fijn als je dat dan al hebt gedaan. Maar aan de andere kant, ik heb, eigenlijk, als ik terugkijk op mijn carrière, heb ik elke keer als ik dacht van, god, dat lijkt me leuk, heb ik de baan ook gekregen.
Ja.
Dus ik wilde heel graag iets met muziekinstrumenten en ik heb die baan gekregen. En ik wil heel graag iets met apen doen en dat heb ik gedaan. En ik heb ondertussen verhalen geschreven voor het Zaans Museum. Wilde ik heel graag doen. Nou ja, dat heb ik ook gedaan. En ik wilde heel graag in het winkeltje van een vriendin werken op de Zaanse Schans. Nou, dat heb ik ook gedaan.
Ja, mooi.
En nu doe ik dit. En verdorie, ik ben nou ineens... Ja. Ik kan nu, als mijn beroep wordt gevraagd, zeggen stoffeerder. Dus ja, ik weet het niet. Ja. Misschien had ik bij Stichting Haven iets eerder moeten stoppen, want ik heb daar best lang geworsteld op het laatst.
Maar mooi wat je nu zegt, want eigenlijk aansluitend de volgende vraag, wat zou je tip zijn voor anderen die eventueel twijfelen over werk? Wat ik hoor dan bijna is van, zodra je zelf enthousiast bent en gemotiveerd, is bijna een garantie voor succes. Formuleer het misschien een beetje.
Ja, nou ja, ik heb in ieder geval overal op een gegeven moment... al gaf het me wel verdriet op het moment dat ik stopte bij de muziekwinkel... heb ik heel erg moeten huilen. En bij Stichting AAP eigenlijk ook.
Ja,
dus
logisch.
Ik heb daar... Ja, het heeft me wel moeite gekost. Maar ja, op een gegeven moment voel je toch gewoon dat je klaar bent. Dat dat genoeg is geweest. Ja. En dat je iets anders wilt gaan doen.
En dat verdriet is te verklaren, want je bent er ingestapt met heel veel enthousiasme en betrokkenheid.
Ja,
echt
vanuit
je hart, kan je bijna zeggen.
Ja, absoluut. Ja. Ik heb echt met heel veel plezier bij allebei de dingen gewerkt.
Ja.
En dus het stoppen was niet makkelijk. Niet makkelijk, niet zo. Heb ik ook niet in één keer beslist. Daar heb ik best eventjes over gedaan.
Ja.
Maar op een gegeven moment voel je dat het klaar is. En dan merk je dus dat... Als je wat anders gaat doen, dat je denkt van... goed dat ik deze stap heb genomen.
Ja. Nou, ik denk dat mensen hier een hele mooie tip uit kunnen destilleren.
Ja, ik hoop het, ja.
Nou, Caroline, hartstikke bedankt. En we gaan natuurlijk jouw site vermelden. Iedereen kan mooi bekijken wat je allemaal maakt, et cetera.
Ja.
En super bedankt.
Ja, en opdrachten zijn welkom.
Ja,
dus.
Precies.
Voor stem acteren en stofferen allebei.
Ja, top. Ja. was de podcast met Annemarij in gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.